Goedemorgen gemeente.
Namens de kerkraad heet ik u, de kerkreformluisteraars en alle die via het internet meeluisteren of meekijken, hartelijk welkom bij deze dienst op de derde advent. Voorganger is dominee Stuigie, organist is heer Aart Stortenbeker. Er zijn de volgende afkondigingen voor u. Ziekenhuispatiënten. Voor zover ons bekend verblijven er geen gemeenteleden in het ziekenhuis. Bloemen. Vandaag gaan de bloemen, geschonken door een jubilerend echtpaar, als groet en ter bemoediging naar familie A. Hordek Lieve en naar mevrouw Tevenmaat van Doorn. Wilt u de bloemen wegbrengen, meld u zich dan na de dienst voor in de kerk. Collectors. De collectors zijn bestemd voor de kerstgaven en voor de kerk. De voorkeur is om een bijdrage over te maken naar de bankrekening van diaconie en kerkwetmeesters. Wilt u toch kan dan bijdragen? Na afloop van de dienst staat een diaken bij de uitgang met een collectezak voor de diaconie. Uw bijdrage voor het college van kerkraadmeesters kan in de offerblokken worden gedaan. Koffie drinken. Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om met elkaar koffie te drinken. De schriftlezing van morgen is uit Jesaja 8, vers 5 tot en met 15 en 21 tot en met 23. Jesaja 9, vers 1 tot en met 6 en Matthäus 4, vers 12 tot 17. Het introplied is lied 444, vers 1, 2 en 3. Als schriftlezing noemde ik u gedeeld uit Jesaja 8 en 9 en Matthäus 4. Deze dienst beginnen we dadelijk met het zingen van de versen 1, 2 en 3 van lied 444. Ik zal nu de derde adventskaars aansteken. Al valt de nacht, lijkt alle hoop vervaagd, hij laat ons zien dat de morgen daagt. Zie de stralen van de zon, zie de dagbreek aan, onze redding komt eraan. Wensen wij allen een goede, maar bovenal een gezegende dienst.
Laten we ons nu ook in stilte voorbereiden op deze dienst. O Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. En die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen verder lied 444 vers 4 en 5. Adventszondag. De kaars brandt. De naam van deze zondag is Gaudete. Verblijd u. Dat is een woord uit Filippenzen 4. En dat zegt de kerk omdat we er bijna zijn en dit jaar wel helemaal. Want volgende week zondagmorgen leven we nog in de verwachting van Advent en 's avonds begint met de kerstnacht het kerstfeest. Gaudete, het is ook de titel van een nieuw lied van Sela. En daarom vroeg ik aan de ouderling van dienst om een paar zinnen uit dat lied bij de derde kaars te noemen. Al valt de nacht, lijkt alle hoop vervaagd. Hij laat ons zien dat de morgen daagt. Nou, daar bidden we om, daar vertrouwen we op en daar blijven we van zingen. Onze redding komt, want Jezus komt. Laten we weer gaan zingen, Psalm 43, vers 3, 4 en 5. Straks lezen we enkele gedeelten uit Jesaja. En het is het verdriet en de klacht van Jesaja dat het volk niet meer luistert naar Gods wet. Ik denk dat hij het volk regelmatig herinnerde aan het gebod zoals God het ons gegeven heeft in Exodus 20. En daarom lezen we als leefregel voor de nieuwe week en voor ons leven het gebod uit Exodus 20. En enkele woorden uit Filippenzen 4. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken. Nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden, al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En ge zult niet begeren uw naaste huis. Ge zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En vandaag horen wij het gedeelte waaraan de naam van de zondag is ontleend. Ook als opdracht voor de nieuwe week. Laat de Heere uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heere is nabij. Wees over niets bezorgd. Maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt. En dank hem in uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en uw gedachten in Christus Jezus bewaren. Wij zingen van ons verlangen, lied 442, vers 2. Laten we met elkaar bidden. Grote en trouwe Heren in de hemel, eigenlijk waren we al aan het bidden, omdat we u vroegen om ons verlangen te vervullen, omdat we u vroegen of u ons wil bewaren in uw liefde, omdat we al zingend al baden dat we uw troost mogen ervaren. Heren, hier zijn we, in uw huis of thuis verbonden. We kunnen hier zijn, misschien als vanzelfsprekend, maar soms beseffen we het voorrecht. Veilig terug van vakantie, aan het herstellen van een operatie. En we kunnen hier zijn. Heren, wat bent u goed dat u ons leven hebt gespaard, dat de schriften opengaan en dat we daar naartoe mogen leven al zingend en biddend. Dat u ons dit uur geeft. Want Heren, de dagen zijn vol. Ons hart kan zo vol zijn. Wat kunnen we veel meedragen uw huis in aan gedachten. Terugdenkend, vooruitdenkend, plannend. Ach Heren, als u toch zelf geen ruimte zou maken voor uzelf. We zouden maar doorrollen. Maar u zet ons genadig stil met deze rustdag. U vraagt naar onze prioriteiten. U vraagt naar ons hart. Heren, voor al die momenten dat ons hart niet vol was van u, vergeef het ons. Keer ons om. Vergeef ons onze schuld naar u en naar anderen. En schenk ons om Christus wil een nieuw begin. Juist in deze weken beseffen we de zegen van uw komst. Dat het niet duister gebleven is, Heer, dat u het licht maakt. Mogen we dat nu al ervaren in het toeleven van kerst. En mag het dan in volle glorie zo zijn. Het licht deze wereld is reddend verschenen. Heere, dat het ons mag zegenen, maar ook allen van wie we houden, ook alle anderen met wie we contact hebben, zegen ons door deze dienst en stel ons tot een zegen. Dat uw naam klinkt tot de einde der aarde. Dat u geëerd en geprezen wordt. Dat vragen we u om Christus wil. Amen. Ik moet er even aan denken dat ik hoop dat heel veel kinderen in Pernis nu in de Baptistengemeente zitten. Want daar zijn ze al aan kerst begonnen. Ze hebben een kerstmusical vandaag. Dus ik heb het ook wat mensen in de gemeente gemaild van, heb je kleinkinderen, dan vind ik het niet gek als je daar bent. Maar ik ben wel heel blij dat u allemaal hier bent en dat jullie hier zijn. En voor ik het vergeet, wil de ouderling van dienst als teken van onze verbondenheid met, ja, ook de kinderen die nu in de Baptistengemeente zitten, maar ook met alle andere kinderen het lichtje aansteken. Ik was zelf van de week verrast dat ook de kerstbomen er weer stonden. Je weet dat het gebeurt en opeens staan ze er. En ook dat is nog altijd een taak van de mensen van de zondagschool. En dat doet me goed dat jullie dat gedaan hebben. Dank. En ja, zo leven wij op vele manieren toe naar kerst. En nu wil ik het hebben over goede voornemens. En misschien zeg je, twee weken te vroeg, dat beginnen we op 1 januari. Maar ik dacht, je kan de dingen maar beter tijdig aanvliegen. Goede voornemens staan, ik wou zeggen, niet in de Bijbel, dat is niet waar. Ze staan er wel in, maar het is meer iets van de maatschappij om het aan elkaar te vragen. Heb je goede voornemens? Dan dat we dat in de kerk zo zeggen. En toch heeft het met ons leven als christen te maken. Want als ik bid, wilt u ons vergeven, schenk ons een nieuw begin. Dan proberen we weer te leven zoals God het van ons vraagt. Dus dat is eigenlijk al iedere week ons goede voornemen om te leven naar zijn wil. Maar dit is ook de tijd van het jaar dat er lijstjes in de kranten komen, hoe het was. Maar je maakt misschien zelf ook een lijstje. Dat moet anders. Dat kan beter. En ik dacht, we gaan het zo doen. Ja, dat is een beetje eenrichting verkeer, dat snap ik. Maar ik benoem het nu. Want dit is de tijd om terug te blikken en vooruit te blikken. Heb je goede voornemens? Denk er eens over na. Over een maand bij Leven en Welzijn zien we elkaar voor het eerst weer in dit gebouw in het nieuwe jaar. De 7e zijn we bij de gereformeerden, de 14e weer hier. En dan ga ik op dit moment zeggen, hoe is het met de goede voornemens? Schrik niet, ik kom niet langzaam met een microfoon. Maar dan hebben we toch een beetje een eikpunt naar jullie. Misschien naar u thuis ook. Is het gelukt om tijd te maken? Dat lijkt mij het beste voornemen voor God en zijn woord. Maar ook de dingen die je voor jezelf bedenkt. Is het gelukt? Dus nu noem ik het. Denk erover. Wees er mee bezig. En over een maand. Jongen, over een maand. 2024. Wat gaat het snel. Nou klink ik net als mijn oma, maar ik meen het wel. Over een maand hopen we elkaar weer te zeggen. En, hoe is het met de goede voornemens? In je geloof en in je eigen leven. En daar hoort het woord van God bij. Dat is mijn diepe overtuiging. En wat ik nu gekozen heb als lied, zing daar ook weer van. Of God wil zegenen wat wij gaan lezen uit de Bijbel. Dat is lied 314, vers 1 en 3. Ook weer over dat licht uit God geboren. 1 en 3 van lied 314. Derde advent. 2 weken geleden begonnen we aan de adventstijd. Toen hebben we gelezen over Jozef, de man van Maria. Over zijn stille trouw. Je hoorde hem niet. Maar hij gehoorzaamde God en nam Maria tot zijn vrouw. Vorige week hebben we de lofzang van Maria overdacht. En deze week wil ik met u en jullie stilstaan bij Jesaja 9. In Berkel lazen we dat altijd in de kerstnacht. Zo'n prachtig stuk. Maar als studerend en denkend deze week dacht ik, wanneer is het licht nog mooier? Waarom is dat raam nu buiten zo mooi van de goede herder? Omdat het pernis stikdonker is en dan zie je het licht. En ik dacht, om het licht van Jesaja 9 te begrijpen, hebben we ook gedeelte uit Jesaja 8 nodig. En daarom 3 schriftlezingen. Wij lezen eerst Jesaja 8, vers 5 tot 15 en 21 tot en met 23. En ik lees dat uit de MBG. En de Heere ging voort, nogmaals tot mij te spreken. Omdat dit volk de zacht vloeiende wateren van Siloa versmaat en er vreugde is bij Rezin en bij de zoon van Remalia, daarom, zie, de Heere doet over hen opkomen de machtige en geweldige wateren van de rivier, de koning van Assur met al zijn heerlijkheid. Deze zal buiten al zijn beddingen stijgen, buiten al zijn oevers reizen, binnendringen in Juda, overstromen en steeds verder om zich heen grijpen, rijken tot aan de hals. Ja, zijn uitgebreide vleugels zullen de breedte van uw land vullen, o Emmanuel. Woed, o volken, en wees verslagen. Ja, neem ter oren alle verre streken der aarde, God u aan. En wees verslagen. God u aan. En wees verslagen. Beraam een plan, maar het wordt verbroken. Spreek een woord, maar het zal niet tot stand komen, want God is met ons. Want aldus heeft de Heere tot mij gezegd, toen zijn hand mij overweldigde en hij mij waarschuwde niet op de weg van dit volk te gaan. Ge zult geen samenzwering noemen, alles wat dit volk een samenzwering noemt. En voor hetgeen zij vrezen, zult gij niet vrezen, nog schrikken. De Heere der Heerscharen, hem zult ge heilig achten. Hij moet het voorwerp van uw vrees en hij moet het voorwerp van uw schrik zijn. Dan zal hij tot een heiligdom zijn en tot een steen waaraan men zich stoot, tot een rotsblok waarover men struikelt, voor de beide huizen van Israël, tot een klapnet, tot een valstrik voor de inwoners van Jeruzalem. En velen onder hen zullen struikelen en vallen, verpletterd, gestrikt en gevangen worden. En dan vers 21, dan trekt men rond, gedrukt, hongerig. En wanneer men hongert, zal men in woede uitbarsten en zijn koning en zijn God vervloeken. Men zal de blik omhoog richten en men zal naar de aarde schouwen en zie, benauwdheid, duisternis, beangstigende donkerheid. En in de duisternis is men verstoten. Doch er zal geen donkerheid wezen voor het land dat in benauwdheid was. Zoals hij in het verleden smaad bracht over het land van Zebulon en over het land van Naphtali, zo brengt hij in de toekomst eer over de weg der zee, de overzijde van de Jordaan, de landstreek der heidenen. En nu lees ik in één adem door. Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht. Over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht. Gij hebt het volk vermenigvuldigd, zijn vreugde groot gemaakt. Het verheugt zich voor uw aangezicht, als met de vreugde bij de oogst, zoals men juicht bij het verdelen van de buit. Want het juk dat de drukte, de stang op zijn schouder, de roede van zijn drijver, hebt ge verbroken als op Midians dag. Want elke schoen die dreunend stamt en elke mantel in bloed gewenteld zal verbrand worden, een prooi van het vuur. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder, en men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige Vader, vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn, eindeloos de vrede, op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de Heere der Heerscharen zal dit doen. En dan een laatste stukje uit het evangelie. Dan is Jezus al een volwassen man. Hij trekt rond door Israël. Matthäus 4 vanaf vers 12. Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangen genomen was, week hij uit naar Galilea. Hij keerde niet terug naar Nazareth, maar ging in Capernaum wonen aan het meer in het gebied van Zebulon en Naphtali. Zo moest in vervulling gaan wat gezegd is door de profeet Jesaja. Land van Zebulon en Naphtali, gebied aan het meer en aan de overkant van de Jordaan, Galilea van de heidenen, luister. Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht. En zij die woonden in de schaduw van de dood, werden door het licht beschenen. Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. Kom tot inkeer, zei hij, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Tot zover het evangelie. En over deze gedeelte wil ik nu preken. En na de verkondiging zingen wij over hem die het licht roept in de nacht. Psalm 68 vers 7 zingen wij zonder nadere aankondiging na de verkondiging. Gemeente van Christus, hier en ook thuis met ons verbonden. Als ik u of jullie zou vragen, kun je in de geschiedenis een donkere tijd aanwijzen? Springt er dan een bepaalde periode in uw gedachten? Misschien zegt u, nou dan weet ik het wel, Tweede Wereldoorlog. Ja. En mensen van mijn leeftijd, jong in de jaren 70... Ja, volgens mij waren wij nog wel bang dat de Russen toch ook onze kant op zouden komen. Of in ieder geval een kernoorlog zouden beginnen. En misschien zegt u, joh, elke tijd is eigenlijk een donkere tijd als er oorlog is. Als andere volken worden onderdrukt door een volk. Als christenen worden vervolgd, dan leef je toch in een donkere tijd. Misschien zou u wel gewoon willen zeggen, nou, nu, gewoon nu. En dat kun je zeggen omdat je het zelf donker hebt, door ziekte of door zorg of allebei. Hè? Of omdat de dood in je leven is gekomen. En misschien zegt u, nee, dat is niet zo, maar ik vind dat het in ons land donker is. Ik vind dat er in de wereld zoveel gebeurt. Nou, als Jesaja hier zou zijn, zou die zeggen, nou dat zijn wel belangrijke dingen, dat was in mijn tijd ook zo. Ja, ik denk dat Jesaja zou zeggen, er zijn wel twee redenen waarom ik mijn tijd een donkere tijd vind. En het eerste wat hij zou noemen, in mijn volgorde, is dat het zo politiek onrustig is in binnen- en buitenland. Nou, wij weten zelf ook hoe dat aan je kan knagen. Misschien niet eens voor jezelf, hè. Maar dat je denkt, mijn kinderen die je hebt of die je kent. Je buurkinderen, je kleinkinderen. Wat voor wereld groeien die op? Nou, en in de tijd van Jesaja gaat het economisch heus niet slecht, hoor. Iedereen heeft zijn boterham en zijn dak boven zijn hoofd. En Israël en Juda liggen gunstig aan de handelroutes. Maar er is wel die, ja, er is onrust tussen die twee koninkrijken, Israël en Juda. Het is toch samen Gods volk, maar regelmatig botst het. En moeten ze nou samenwerken of niet? Want in het oosten ligt een geweldige grootmacht, Assyrië. En dat koninkrijk Assur rukt op. Ze plunderen steden, ze lijven gebieden in. Ze deporteren hele bevolkingsgroepen. Wanneer zal Israël of Juda aan de beurt zijn? En wat doe je dan? Hè? Blijf je dan neutraal? Zeg je, nou, dat zal niet gebeuren. Of ga je een bondgenootschap aan dat je zegt, nou ja, dan beter bevriend met de vijand. Of zeg je tegen Egypte, help. En ben je samen een bondgenootschap tegen Assur. Maar het is donker, want wat kies je? Nou, zou Jesaja zeggen, dat is nog maar de politiek. Maar hoe leven wij in de maatschappij met elkaar? Welke normen en waarden houden wij oog? Wat geloven wij van God? Van de mens? Wat hopen we van het leven? Nou, dat is een donkere tijd. Want er houden weinig mensen rekening met God en zijn woord. Misschien weet u dat Jesaja zegt in welke tijd hij profeteert. Daar begint het boek mee. Ten tijde van de koningen Uzzia, Jotam, Agas en Hiskia. En dan zijn we in de 8e eeuw voor de geboorte van Christus. En misschien zegt u, Hiskia, dat is toch een goede koning. Ja, die dient God van jongs af aan. Maar Agas en anderen ook. Zoveel koningen die niet leven. Nee, zo staat het er niet. Die doen wat kwaad is in de ogen van de Heere. En als een koning al zo is, ja, wat kan je dan van het volk verwachten? In vers 3 van hoofdstuk 1 zegt Jesaja al, ze hebben geen begrip. Ze hebben geen inzicht. Ze begrijpen niet waar het om gaat in het leven. Maar ze gaan toch naar de kerk? Ze houden de eredienst toch in stand? Jawel, maar Jesaja moet namens God zeggen, wie heeft je gevraagd om mijn voorhoofd plat te lopen? Hou op met die zinloze offergaven. Hou op kwaad te doen. Leer goed te doen. Tracht naar recht. Doe recht aan de wees en de weduwe. God spreekt een oordeel over degenen die het land regeren. Jullie hebben je huizen gevuld met wat je afpakte van de armen. Hoe durven jullie mijn volk te vertrappen en de armen te mishandelen? En als je die verwijten van God aan zijn volk leest, besef je zelf ook weer, hè? Oh ja, het doet ertoe hoe een land geregeerd wordt. Het doet ertoe hoe je zelf leeft. En dan kan het soms donker zijn in je leven, omdat je niet wandelt in het licht van God. Dat is eigenlijk wat Jesaja zegt in hoofdstuk 8, die eerste schriftlezing. En ik kan me voorstellen, ik las ook een klassieke vertaling, dat je dacht, moeilijk. Dat is waar, want Jesaja gebruikt beeldspraak en vergelijkingen. En hij noemt plaatsnamen, dan moet je de Bijbelse topografie ook een beetje kennen. En dat begin wat ik las, vers 5 tot 8 bijvoorbeeld, dan gaat het over de Siloa. Kleine stroom, een kleine bron in Jeruzalem. Heel belangrijk voor de watertoevoer in de stad. En God zegt, jullie letten er niet eens op dat water. En dan wordt er bedoeld, je zult het water nog hard nodig hebben, want er staan twee koningen klaar om Juda te veroveren. Rezin en de zoon van Remaljahu. En dat zijn nog maar koningen van buurvolken, maar daarachter Assur, hè? Die ook klaar staat om aan te vallen. En dan zegt Jesaja, weet je waar Assur op lijkt? Nou, jullie hebben dat kleine stroompje, die Siloa. Maar Assur is als een kolkende rivier. Ze zal Juda overstromen, jullie zullen verdrinken. En als je nog maar net bekomen bent van dat beeld, gaat het opeens over vleugels die het land zullen vullen. En dan klinkt Assur als een roofvogel die heel zijn prooi zal bedekken. En dat wordt gezegd en dan staat er opeens, Assur zal dat doen, Immanuel. En dan denk je weer, wacht, nou hoor ik van een land dat is als een kolkende rivier, een land dat is als een roofvogel. En dat wordt gezegd tegen Immanuel, maar Immanuel, dat is toch de naam van Jezus? Ja, dat is zo. In Jesaja 7 wordt de geboorte van Immanuel voorzegd. En er zijn mensen die zeggen, ja, het gaat natuurlijk over een koning die geboren wordt in die tijd. Daar kom ik zo wel op terug. Maar wij geloven dat de aankondiging van Immanuel toch vooral de aankondiging is van de geboorte van de Messias, van Jezus. Want dat weten wij van Matthäus, die het verhaal vertelt van de engel die tegen Jozef zegt, joh, ja, Maria krijgt een kind van de Heilige Geest. En zijn naam is Immanuel, God met ons. En nou schetst Jesaja heel veel donkerheid. Al die dreigende aanvallen. Maar toch zegt hij dan, al zullen de volken woeden tegen het volk van God, ze worden verslagen. Vers 9 staat het wel 3 keer, misschien hoorde u het in het lezen. De volken, ze worden verslagen, ze worden verslagen, ze worden verslagen. Nou, dan kan je zeggen, nou, dan kan ik verder. Of toch niet. Zeg je, nou, daar zou ik wel meer van willen weten, want ik blijf bang. Ik weet dat God helpt, maar die mensen waren toch ook nog bang in Israël, zolang die volken niet verslagen zijn. Wat helpt tegen angst? Jesaja wijst de weg, vers 13. Hij zegt, zijn jullie bang voor de volken? De Heere der Heerscharen, hem zult ge heilig achten. Hij moet het voorwerp van je vrees zijn en van je schrik. En dat moeten we wel goed begrijpen, want hier staat niet, je kan maar beter bang zijn voor God. Dat niet. Calvijn zegt in zijn uitleg, ja, het gaat over vrees en schrik. Maar dat betekent niet, zegt Calvijn, dat we als sidderend en bevend aan God moeten denken. Want als je God vreest, zal je merken, zegt hij, dat je nergens zo veilig bent als juist bij God. Nee, zegt Calvijn, en ik zeg het ook, het gaat om de vreze des Heeren. En dat is een staande uitdrukking die ons wil zeggen, heb God lief met eerbied. Richt je op hem. Denk aan hem. Leef met hem. Zing van hem. Want hij is de belangrijkste in je leven. Toch? Het is niet vanzelfsprekend zo, hè? En zelfs als je nu zegt, ja, dat is hij. Dan weet je ook dat een leven met God niet altijd ja, goed voelt, goed gaat, goed is. En Jesaja zegt, dat begrijp ik. Want in vers 14 zegt hij, God is een heiligdom. Nou, hoe mooi is dat als je van God zegt, hij is mijn heiligdom. Hij is een toevlucht, een plaats om hem te eren en te loven. Een schuilplaats. Maar, zegt Jesaja, hij is ook een steen. Een steen om je aan te stoten. En dat begrijpen we. En misschien zeg je, dat weet ik uit ervaring. Ik heb me wel eens gestoten aan God. Of je zegt, ik ben wel eens gestruikeld over wat God zei of deed. En dat deed pijn. Want je had niet gedacht dat God zo was. Dat hij zo zou doen. Of misschien juist dat hij niets zou doen. En dan stoot je je aan hem. En zo kun je je ook stoten aan Jezus. In wat hij zegt over zichzelf. Of over ons. En daarom zal Jezus ook later in het evangelie zeggen. Over zichzelf. De steen die de bouwers hebben afgekeurd. Wordt een hoeksteen. En dan zegt hij er in alle ernst bij. Wie over die steen struikelt. Valt te pletter. En degene op wie die steen valt, wordt vermorzeld. Je kunt je stoten. Dat deden die schriftgeleerden bij hem. Maar Jezus zei, kom tot mij. Blijf niet in dat stoten steken. Loop er niet van weg. Kom. Ja, eigenlijk moet ik in deze adventsweken eigenlijk alleen maar zeggen. Jezus komt. Want misschien blijven wij wel bij die steen staan en kunnen niet verder. Maar Jezus komt. Ja, zegt Jesaja, maar dat is ook echt een oordeel over de aarde. Over alles wat God ziet dat niet goed is. Jezus is een steen, zoals in die droom van koning Nebukadnezar. Er staat een gigantisch beeld, maar er komt een steen aangerold en die vergruist het beeld tot stof. Jezus komt. Om onderdrukte recht te doen. Om onrechtvaardigen te straffen. En God dan komt hij ook om mensen met God te verzoenen. Om gelovigen te redden en te behouden. Want de wereld heeft hem nodig. Wij hebben God nodig. Want wij scheppen geen licht in duisternis. Als God ons toch had laten begaan. Volgens mij gebeurt er dan wat er in vers 21 en 22 staat. Ik citeer de NBV. Moedeloos en hongerig zullen de mensen door het land zwerven. Ze zullen in hun woede de koning en hun God vervloeken. Ik ben geen tijdredenaar. Maar heel soms dacht ik deze week toch in alle voorzichtigheid. Als het donker is, dan zullen mensen in hun woede de koning, de regering en hun God vervloeken. Maar is dat terecht? Is het terecht? Moet dat volk niet zeggen, oh ja, we hebben God verlaten. Er is ook eigen schuld. Dan komt het volk in de tijd van Jesaja tot die belijdenis. Ze kijken omhoog, staat er. Ze staren naar de grond. Maar het blijft duister. Het is donker en somber. En als je dat tot je door laat dringen, denk je echt, help. En in de NBV is dan vers 23 ook een dodelijke conclusie. Wie door die duisternis ontsloten wordt, zal niet ontkomen. Nou, dan denk je, einde verhaal. Dan blijven we in de duisternis steken. Maar Calvijn en veel andere commentaren zeggen, nou stoppen met die duisternis. Vers 23 is niet het definitieve einde van het oordeel. Een bitter einde. Het is eigenlijk het begin van de evangelieverkondiging in hoofdstuk 9. En daarom heb ik de NBG genomen. Ik geloof echt dat dat een betere vertaling is. Doch er zal geen donkerheid wezen voor het land dat in benauwdheid was. Doch, maar. En opeens moest ik zelf weer denken aan Advent vorig jaar, weet u het nog? Toen zeiden we iedere week tegen elkaar bij de geschiedenissen van Zacharias en Elisabeth. En toch, in de donkerheid van de tijden, in de donkerheid van ons eigen leven. En toch, er zal geen donkerheid wezen voor het land dat in benauwdheid was. Dus hier keert het donker, nou, het komt eraan, het einde van het donker. Want de machten in de wereld kunnen ons benauwen. Ik schuif dat niet onder tafel. Maar ze hebben geen toekomst. God regeert. De toekomst is van hem. En dat is zo mooi, die rode draden door de Bijbel, vind ik. Genesis 1, God zegt, er zij licht. En dan wordt het weer donker op aarde, maar dan komt Jesaja. Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht. Over allen die wonen in diepe duisternis, straalt een licht. Ja, ik ging alweer met grote passen door de teksten heen. Ik denk, ja, dat begrijp ik, vers 5. Want een kind. Ik ben echt te ongeduldig als ik lees. Ik was te snel. Er staat 3 keer, want. Niet in de NBV, dat is jammer. Want daardoor worden die 3 versen een los brokje. Maar als je het Hebreeuws leest, kun je vertalen met want. Vers 3. Want het juk dat de drukte hebt ge verbroken. Dat is de eerste reden dat het licht wordt. Waarom wordt het licht? Nou, eenmaal hielp God, de richter Gideon, om de Midianieten te verslaan. Nou, zegt Jesaja, zo zal God opnieuw zijn volk helpen en bevrijden van het juk van de onderdrukker. Vers 4, want elke schoen die dreunend stampt, wordt een prooi van vuur. Dus het wordt licht, want oorlogen en geweld zullen stoppen. En dan, ja, dat is het mooiste, want de hoogste en de diepste reden dat het licht wordt, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En Joodse commentaren die nog leven in de verwachting van de Messias, die zeggen, ja, dat is Hiskia. Dat, omdat hij van jongs af aan de Heere dient. En een ander commentaar zei, ja, hier blikt Jesaja al naar de tijd na de ballingschap. Als het volk weer mag wonen in het land van de belofte. Ik laat het allebei staan, maar opnieuw zeg ik, christenen van alle eeuwen hebben in deze troostrijke woorden de gestalte van de Messias herkend. De geboorte van Jezus. Kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En dan hadden we het vorige week bij de lofzang van Maria, had ik zo'n taalterm, een perfectum propheticum. Weet u nog? Dat Maria zingt alsof het al gebeurd is. Hij heeft de heersers van hun troon gestoten. Hij heeft de hongerigen gevoed. Het moet nog gebeuren. Maar Maria weet het zo zeker dat God zal doen wat hij belooft. Dat ze zingt alsof het al gebeurd is. Nou, hier opnieuw een perfecte propheticum. Want een kind is ons geboren. En voor ons is dat zo, christenen van na Pasen. Maar Jesaja leeft voor de geboorte van Christus. Maar net als Maria spreekt hij erover alsof het al gebeurd is, alsof het kind al aanwezig is. En dat je alleen nog maar zegt, wat is het? Een zoon. Ja, en dan, dat zeg je nooit in een kraamkamer, hè. Dan geniet je van zo'n kleintje, maar nu klinkt de vraag in gedachten, wie is hij? Want van dit kind willen we het weten. Waarom brengt een kind licht? Waarom is dit kind zo belangrijk, zo zegenrijk nabij? Nou, Jesaja weet het. Hij zegt, dat kind zal heersen. Hij zal een grootse raadgever zijn. Heb je raad nodig? Weet je de weg niet? Hij geeft raad. Wonderlijk soms, langs wegen die geen mens bedenkt, maakt de Heer zijn wil bekend. En hij is God. Hij zal eeuwig zijn. En hij is sprekend zijn vader. En hij brengt vrede. Paulus zal het later zo zeggen in Efeze 2. Hij is onze vrede. Hij heeft met zijn dood Joden en niet-Joden verenigd. Zo bracht hij vrede en verzoende hij door het kruis beiden in één lichaam met God. Dat is waar wij naar uitzien met kerst, dat het koninkrijk van de Messias, van Christus zal komen. Een rijk waar recht is en gerechtigheid. Komt het er? Ja. Want de Heere der scharen, de Heer van hemel en aarde, zal het doen. En de vraag aan ons is eigenlijk alleen maar, geloof je het? Geloof je dat? En ik hoop dat u zegt ja. Maar ik weet ook dat er onder u zijn die zeggen ja, maar ik vind het wel moeilijk. Want wanneer zal hij dat doen? We lazen van de week op de Bijbelkring een belofte van Jezus in het allerlaatste hoofdstuk van de Bijbel. Zie, ik kom spoedig. En dat geloofden we allemaal. Maar we zeiden wel, spoedig. Wanneer? Want we wachten nog steeds. En toen dacht ik, ja, dan moeten we dat toch ook op de derde Adventszondag benoemen. Hoe houden wij het wachten vol? Wat helpt ons bij het wachten op de komst van Christus? We leven toen naar kerst, maar toch ook dat de Heer Jezus voorgoed terugkomt. Wat helpt dan? Nou, ik dacht, het helpt ons als wachten verwachten wordt. Wachten, dat kan zijn dat je je schouders ophaalt en machteloos zegt, we zullen zien. We wachten maar af. Maar verwachten, dat is actief wachten. Zoals een kind een kalender kan maken, om elke dag een nachtje door te strepen. Zo kunnen wij, als leden van deze gemeente, hem samen in gedachten houden. En ook samen zeggen, hij komt, hè. Jesaja zei het al. Er zijn meer schriftwoorden, we houden samen de verwachting levend. En wat helpt nog meer om te verwachten? Nou, als je een mens verwacht, dan hou je contact. Je kan appen, ik verlang zo naar je. Of je belt, wanneer kom je? Nou, dat kunnen we met eerbied gezegd ook naar Christus doen. Ik verlang naar u. Wanneer komt u? Ik verwacht u. En dan mag je hem houden aan zijn woord. U komt spoedig, Heer Jezus. U hebt het beloofd. En u maakt het licht, hebt u gezegd. Maar het is nog zo donker. Maak het licht. En wij weten dat hij het zal doen, want het begin is er. Het is al kerst geweest. Jezus is gekomen. En bij zijn komst zijn vele profetieën in vervulling gegaan. Maar er liggen er nog meer. Dat besef ik in ieder geval wel eens te weinig. Dat ik denk, oh ja, er liggen nog profetieën voor het Joodse volk. Er liggen beloften van God voor nieuwe generaties. Woorden van Jezus over de toekomst. Woorden van zijn leerlingen over hetgeen weldra geschieden moet. En Matthäus helpt ons. Dat is ook zo'n man die ons eraan herinnert. En steeds aanwijst in zijn evangelie. Hier is weer een profetie vervuld. En daar ook in Jezus leven. En daarom las ik al dat stukje over Jezus als volwassen man. Misschien dacht u, ik zit in een advent. Lees over hem als kind. Nee, we moeten het hele plaatje, als het even kan, toch een beetje zien. En daarom las ik dat stukje over Jezus die gaat wonen in Capernaum. En dan schrijft Matthäus, nou, hier gaat het alweer in vervulling, hè? Wat Jesaja gezegd heeft. En dan citeert hij, land van Zebulon en Naftali, Galilea van de heidenen, luister. En ik vind dat iedere keer weer ontroerend. De mensen aan de rand, de gebieden aan de zijkant van de samenleving, ze tellen niet mee. Een volk dat in duisternis leeft. Zij zien als eerste een schitterend licht. En als je woont in de schaduw van de dood, soms is dat zo, ook in onze midden, dan word je door het licht beschenen. Jezus is gekomen. En Matthäus zegt het, hij is het hoor, het licht der wereld. En daarom zijn we opnieuw weer bezig met Advent. We trekken mee. We trekken mee naar Nazareth en we lopen mee naar Bethlehem. En dan zullen we Jezus volgen op zijn rondgang door het land. Naar Jeruzalem. Tot waar hij zijn leven geeft. Tot verzoening van de zonde van de mensen. En dan zegt Jezus ook, als die profetie in vervulling gaat, kom nou tot één keer. Kom tot één keer. Het koninkrijk der hemelen is nabij. Dus ja, ik hoor de mensen ook vaak zeggen, de tijden zijn donker. En dan denk ik, het is zo. Tijden zonder God zijn donkere tijden. Of als we iets delen van ons leven en u zegt, ik leef zelf in het donker, dat kan ook. En toch, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en hij is uw wonderbare raadsman. Hij is uw God, hij is een eeuwige vader en hij is uw vredevorst. Wie komt erover uitgedacht, ik niet. Als de tijden donker zijn, als alles duister is, hebben wij een helper in Christus. Die ons redt, die ons door dit leven leidt. Nog maar 7 nachtjes slapen, 8. Dan vieren we zijn komst. Wat kunnen wij beter doen dan dit? Leven in verwachting, net als Maria. In verwachting van het kind. Haar lofzang zingen. Bidden tot God. Want het daagt reeds in het oosten. Het licht schijnt overal. Hij komt ons troosten. Die eeuwig heersen zal. Amen. gebed bidden voor mevrouw Katrien van der Houten in het Haverlicht. Zij kampt met de gevolgen van een longontsteking en een val. Ze is kwetsbaar. Wij danken God dat hij Leen en Jannie Hoogwerf gespaard heeft in de band van het huwelijk, 55 jaar. Fijn dat je na een tijd van herstel weer in de kerk kan zijn, Leen. Doet me goed. Wij groeten thuis mevrouw Pons van de Ring, die vandaag jarig is en zeer trouw de diensten volgt. Ook voor u God zegen in het nieuwe jaar. Laten wij danken en bidden en onze gebeden afsluiten met het Onze Vader. Eeuwige en barmhartige Heere in de hemel, wij danken u voor het evangelie van Jesaja. Uw evangelie. Er zij licht. Heere, u riep het toen de wereld werd geschapen. En de engelen hebben het geroepen en gezongen toen Jezus werd geboren. We danken u, Vader, Zoon en Heilige Geest, dat u ons niet in het duister hebt gelaten, maar dat u het licht maakt, dat u het licht bent. Heere, daar houden we aan vast. Want u weet het dat we de tijden ervaren als donker. En dat er onder ons zijn die lijden aan donkerheid. In depressie leven. In het besef van eindigheid van het bestaan. In bittere zorgen om naaste familieleden. En Heere, wat kan het soms ook duister zijn in ons geloof. Dat we u niet zien. Dat we u niet begrijpen, niet horen. Heere, en daarom bidden we toch ook. Maak het licht. Maak het licht in ieders hart. Door uw genade. Door uw heilswerk, Heere Jezus. Dat we mogen zien welke weg u gegaan bent. Om ons in het licht te brengen. Om ons te redden. Heere, we bidden u. Mag uw woord met ons meegaan. En ons tot licht en zegen zijn in een nieuwe week en alle dagen van ons leven. Heere, we bidden u om licht in uw wereld. Op plaatsen waar het duister is door onrecht en onrechtvaardigheid. Waar oorlogen het soms letterlijk donker maken. Waar mensen bezwijken in honger en dorst. O God, ontferm u. Over alle mensen en kinderen in landen waar oorlog is. We bidden u voor Israël, om vrede voor Jeruzalem. We bidden u voor Gaza, voor grote en kleine mensen, voor gijzelaars, voor mensen die aan beide zijden hun land, hun recht willen verdedigen. O God, wat is wijsheid? Maak het licht. Gedenk de trouw aan uw volk en maak uw belofte waar. Zegen het Midden-Oosten. Heer, het is toch het land waar uw heil begon. Mag het zo zijn dat het een licht wordt voor de volken. Heer, wees met alle die regeren. Geef ze het licht van Christus om te zien wat de goede weg is. Zegen degene die een regering aan het vormen zijn. En zegen alle die ook in onze woonplaats bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen. Heren, we bidden u voor de kerken op ons dorp. Dat er zegen mag zijn in de kerstmusical. Ook in de verkondiging in de Ebenezerkerk. Dat wat we samen doen, dat dat tot zegen mag zijn. Heren, we bidden u voor. We danken u eerst voor alle zegeningen die u geeft. Voor jarigen ook vandaag. Dat Leen en Jannie Hoogwerf 55 jaar getrouwd mogen zijn. Wat een tijd, Heere. En tot hiertoe hebt u hen geholpen. En de generaties schuiven. Maar uw trouw is groot. Wees met hen ook in de jaren die voor hen liggen. Heere, we bidden u voor de zieken. U weet waar pijn is, geestelijk of lichamelijk. U weet waar steeds weer ziekte en zorg toeslaan. Een kwetsbaarheid wordt ervaren. Heere, zou u daar herstel willen geven en nieuwe kracht. We bidden u voor mevrouw van der Houten. Ze is kwetsbaar, Heere. U kent haar. en haar vragen. Wilt u zelf haar antwoord zijn? Vervul, o Heiland, het verlangen waarmee haar hart uw komst verbijt. En draag alle zieken, dat bidden we u. En we bidden u voor allen in rouw, door het leven of door de dood. Heren, wat kan het bitter zijn, alleen. De mensen die we missen, we dragen ze in ons hart. Wilt u ons dragen en ons helpen, de moed geven om op te staan en aan uw hand vertrouwend verder te gaan. Heren, nog 1 week en we mogen met elkaar kerst vieren. Sterk ons voor het werk dat wacht, thuis en elders. Zegen allen die taken hebben, die zingen tot uw eer in deze weken. En breng ons weer samen. Schenkt u ons ook die vreugde om samen u te eren en te zingen van het kind in de kribbe. Wilt u onze gebeden horen en verhoren in de naam van Jezus die ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U hebt de collectedoelen gehoord. Geef gul, geef naar vermogen. We blijven zingen van Advent. Gezang 125 uit het oude liedboek. Dus het staat op uw zondagsbrief. Als u zegt, hij staat toch ook in het nieuwe liedboek? Ja, 466. Die zingen we heus nog wel eens een andere keer, maar ik kies nu voor de vertrouwde versie. Gezang 125 uit het liedboek van 1973, vers 1 en 3. Amen op de zegen is lied 415 vers 3. Voor u allen thuis, voor ons allen hier, de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.